Allereerst enkele mededelingen namens de kerkraad. U wordt allen hartelijk uitgenodigd voor de welkomstavond met de familie Post aanstaande vrijdagavond aanvang 7 uur hier in het kerkgebouw. Aanstaande zondag begint de zondagschool weer, aanvang 14:15. De collecten van vandaag zijn bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. En voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil, en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 72, daarvan het eerste en het zesde vers. Geef, Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. En het zesde, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. 1 en 6 van Psalm 72.
Thank you.
We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 38, vers 21. Zie mij, Heere, wie in elk moet duchten tot u vluchten, o mijn God, verlaat mij niet. Psalm 38, vers 21. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in Matthäus 15. We lezen de versen 21 tot en met 31. Matthäus 15, vers 21 tot en met 31. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En Jezus, vandaar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem zeggende: laat haar van u, want ze roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide: ja, heren. Doch de hondekens eten ook van de broksjes die er vallen van de tafel van hun heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: o vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. En Jezus, vandaar vertrekkende, kwam aan de zee van Galilea en klom op de berg en zat daar neder. En vele scharen zijn tot hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus. En hij genas dezelfde. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende. En zij verheerlijkten de God van Israël. Tot zover de schriftlezing. We willen deze morgen nadenken over het eerste gedeelte van wat we gelezen hebben, de geschiedenis van de Canaanese vrouw. En we denken daar niet alleen over na, maar we luisteren naar de prediking over dat woord. Zullen we samen de Heere bidden om zijn zegen? In ons gebed willen we denken aan zuster Geertje Boeren. Aanstaande vrijdag zal ze een oogoperatie ondergaan. We willen ook denken aan zuster Van Drongelen. Ze moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege vocht achter haar longen. Inmiddels mag ze weer thuis zijn. Dankzegging voor en met broeder Kees goede gebeuren, die geopereerd is aan zijn neus en de operatie mocht gelukken, zullen we de Heere danken en bidden. Zo komen wij tot u, Heere. U bent de geduchte God, zo hebben we gezongen. Zie ons, Heere, wien elk moet duchten tot u vluchten. Wat is dat een wonder dat dat kan en mag. Dat u, de geduchte God, onze gebeden horen wil. En ook daadwerkelijk hoort. Gebeden van mensen, en dat zijn we, die in zichzelf niet voor u kunnen bestaan. Die uit zichzelf niet aan u denken en u niet liefhebben en u niet eren zoals u waard bent. Want u bent alle lof en u bent alle dank en u bent alle aanbidding en u bent volmaakte gehoorzaamheid waard. Daar hebt u recht op, Heere. En wie zijn wij dan, Heere? Ook na ontvangen genade, ook als we kijken naar wie we geweest zijn in de afgelopen week. Hoe we geleefd hebben, wat we gedacht hebben. De dingen die we hadden moeten doen. We hebben nagelaten. O Heere, ons hart is van nature zo onrein. Zo vol hoogmoed. En lauwheid en liefdeloosheid en ongehoorzaamheid. Zie ons aan, Heere. In de Zoon van uw welbehagen. In de Zoon van uw liefde. Die u volmaakt gehoorzaamd heeft, die u volmaakt gediend heeft, die u volmaakt geprezen heeft en die zo volmaakt aan uw wetten heeft beantwoord, die recht voor u staat. Zie ons aan in hem, opdat ook wij recht voor u mogen staan, niet in onszelf, maar door hem alleen. En Heere, als dat zo mag zijn, breng ons daar weer bij terug, opdat we het weer mogen zien, opdat we u daarom mogen eren. Heere, u kent ons en u weet wie we zijn. U weet dat op het allervolmaakst. Heere, hoor ons gebed. En wees in ons midden, zoals u dat ook beloofd hebt, Heere. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden van hen. Wees in ons midden, zoals u in het midden was op die eerste dag van de week, toen uw discipelen samen vergaderd waren. Ja, Heere, wilt u zichzelf aan ons openbaren in het woord wat we gelezen hebben, in de prediking waarnaar we willen luisteren. En Heere, mag dat ook in ons hart zo komen. Dat we het niet alleen weten vanuit uw woord, dat toch vooral. Maar dat het toch ook weerklank mag vinden in ons hart. Dat ons hart in beweging mag komen. Zoals dat het geval was bij die Canaanese vrouw. Dat we niet meer zonder u, Heere Jezus, kunnen. En willen, werkt dat in het hart van de kinderen, van de jongeren, van de ouderen, Heere. U weet hoe dat is met ons hart. Misschien zijn we al op leeftijd gekomen. 80 jaar, 85 jaar, of nog ouder. En nog steeds kunnen we rustig verder leven, zonder borg. Ach, Heere, wilt u het veranderen? Anderen. Maar ook als ze 25 zijn, of 15, of 5 jaar. Geef in ons hart, Heere, de liefde tot de Heere Jezus. En het besef, de noodzaak om hem te kennen. Om in hem geborgen te zijn. En mogen er velen zijn die met die Canaanese vrouw de toevlucht mogen nemen tot u. We hebben het gelezen, Heere. Blinden, lammen, kreupelen, stommen. Wie we ook zijn. Wie tot u komt, wordt niet uitgeworpen. Dank dat u ons zo samenbrengt. Wees in ons midden. En we bidden, Heere, voor hen die thuis meeluisteren. Die het niet zagen zitten om te komen. Die verhinderd waren door ziekte of zorg of vanwege een andere reden, een geldige reden, of misschien een minder geldige reden. Ach, Heere, wie zijn wij? Schenk uw zegen, ook als we thuis of op een andere plek meeluisteren. En wilt u de rijen maar doorgaan en de Satan van ons weren? Zorg voor de allerkleinste bij de oppas. Zorg voor de allerkleinste kinderen die nog geboren moeten worden. Wilt u het jonge leven ook beschermen? De moeders en de aanstaande moeders nabij zijn. We denken aan hen die uitzien naar de kinderzegen. Of die verdriet hebben omdat de kinderzegen uitbleef. We bidden voor hen, Heere, die een moeilijke weg hebben te gaan. Vanwege geliefden die ze missen. Die hen ontvallen zijn. We bidden voor hen die te maken hebben met ziekte. Met depressie, met zorgen in het gezin. En we leggen het voor u neer. U bent de Heere. En u bent genadig en barmhartig. Heere, mag het ervaren worden in de gemeente. En wilt u zo nabij zijn, ieder van ons. Heere, wees ook met de kinderen. Ze zijn naar school geweest. De jongeren, ze zijn naar school geweest de afgelopen week. Wellicht dat anderen nog naar school moeten. Dat het officiële gedeelte nog zal beginnen. Heere, geef ook aan hen dat het allemaal mag gaan. Wilt u ze helpen op school? Meesters en juffrouws ook helpen. En geef, Heere, dat ze elke dag net zo mogen beginnen als dat u elke dag begon. biddend, op de knieën. Heren, we dragen hen aan u op die we bij name genoemd hebben. We doen dankzegging voor en met onze broeder Kees goede gebeuren. U hebt hem doorgeholpen tijdens de operatie. En u hebt ook gegeven dat hij dat de operatie mocht slagen. En zoals het er naar uitziet, dat hij ook baat mag hebben bij die ingreep. Uw naam zij gedankt. U bent de grote heelmeester. En heren, u weet raad niet alleen met ogen en met oren en met neuzen en handen en voeten, maar ook met harten, met zielen, met levens. En ze mogen we elkaar aan u opdragen. Wees ons en ook onze broeder goed en genadig. We bidden, geeft u verder herstel. Gaat u met zuster Geertje Boeren mee, heren, in de komende week, als ze opnieuw een operatie aan haar oog moet ondergaan, wilt u met haar zijn en geef, kon het zijn dat die ingreep ook mag slagen, dat ze er baat bij mag hebben. Geeft u haar helder zicht, maar bovenal helder zicht op u, op uw woord, uw wet, uw liefde. Heren, wees u haar in alle opzichten genadig en goed. En dat bidden we ook voor zuster Van Drongelen. Die afgelopen week moest worden opgenomen, onverwachts in het ziekenhuis. U weet, heren, wat dat voor haar betekende en voor haar man en allen om hen heen. Heren, wilt u geven dat ze zich aan u toe mag vertrouwen, dat ze dat blijvend mag doen. En dat het vocht nu weg mag blijven achter haar longen. En dat de behandelingen waar ze nog voor staat gezegend mogen worden. En dat ze er baat bij mag hebben. Heren, we mogen toch ook deze dingen aan u vragen, ook als gemeente. In verbondenheid ook met elkaar. Wilt u het wel maken. En schenk haar in alle dingen ook de vrede van u, die alle verstand te boven gaat en die de harten en de zinnen bewaart in Christus Jezus. Heere, zie zo in genade op ons allen neer. Wellicht dat onze naam nooit genoemd wordt of dat we het nooit aandurven om wat voor reden dan ook, om voorbeden te vragen, maar de nood is groot en de zorgen en de pijn en het verdriet. En Heere, dan bidden we ook voor hen. Wees nabij. En schenk uw genade. En hoor ons zo, heren, in de vergeving van onze zonden. Uit genade om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, op Psalm 87, het derde en het vierde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen uw God staat voortgebracht en het vierde God zal ze zelf bevestigen en schragen. 3 en 4 van Psalm 87. En u krijgt ook gelegenheid om uw gaven te geven. Als antwoord op de prediking zingen we Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt zijn gunst, vindt uw gunst oneindig groot. 86, vers 3. Gemeente, zou u een groot geloof willen hebben? En misschien zegt u een groot geloof, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Als het maar een waar geloof is. Zaligmakend geloof, inderdaad. Dat is het belangrijkste. Alleen een waar geloof verbindt aan de Heer Jezus. En toch de vraag. Zou je niet alleen een waar geloof, maar ook een groot geloof willen hebben? Omdat een groot geloof het meest tot eer van de Heere is. Matthew Henry zegt ergens, een groot geloof is een geloof dat de Heere het meest bewondert. Wat is een groot geloof? En hoe kom ik daaraan? Wel, daar gaat het over in deze geschiedenis. Waar we horen hoe de Heere Jezus tegen deze vrouw zegt. O vrouw, groot is uw geloof. Zo geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. We zetten als thema boven de preek het geloof van de Canaanese vrouw. Het geloof van de Canaanese vrouw. Drie gedachten, dat doet haar uitgaan naar Jezus. Dat zorgt ervoor dat ze naar hem vlucht, naar hem toe gaat. Het wordt beproefd door Jezus. Dat is een tweede. En in de derde plaats, het wordt geprezen door de Heere Jezus. Dus het geloof van de Canaanese vrouw, het doet haar uitgaan naar, het wordt beproefd door en het wordt geprezen door Jezus. Gemeente, we lezen in vers 21 en Jezus vandaar gaande vertrok. Waar was hij? En waar gaat hij naartoe? In hoofdstuk 14, daar kun je lezen dat de Heer Jezus na die stormachtige overtocht over het meer was aangekomen in het land Genezaret. Dat was een vlakte ten noordwesten van de zee van Galilea. En de Heer Jezus had daar heel veel wonderen gedaan, maar het was daar ook gekomen tot een botsing met de fariseeën en de schriftgeleerden. Zij die al eerder een vergadering hadden gehouden over de vraag, hoe kunnen we de Heere Jezus doden? Matthäus 14, vers 5. Dat plan leefde in hun hart. En ook in ons teksthoofdstuk steekt de ergernis van de Joodse leiders de kop weer op. Vers 12 lees je dat bijvoorbeeld. En hij gaat dusdanige dreiging uit van die fariseeën en de schriftgeleerden naar de Heere Jezus toe dat hij vertrekt. Immers zijn uren is nog niet gekomen, het uur dat hij moest sterven. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen, naar het gebied van Tyrus en Sidon. Twee steden in het noorden van Israël, of ten noorden van Israël kunnen we beter zeggen, aan de Middellandse Zee. Het was heidensgebied. Tyrus en Sidon, handelssteden die ons in het Oude Testament worden getekend als symbolen van trots, als symbolen van goddeloosheid bij uitstek. In de profetieën van Jesaja, Jesaja 23 en Ezechiël, Ezechiël 26 tot en met 28, daar lezen we dat die steden door het oordeel van God getroffen zullen worden. Als straf voor een hoogmoed. Als straf op een trots. Maar in onze tekst is geen sprake van oordeel. Hier betreedt de zaligmaker dit heidensgebied. Waarom? Nou, er zullen verschillende redenen voor geweest zijn. Maar de belangrijkste reden is ongetwijfeld deze. Er was daar een vrouw. Een moeder. Een moeder die in nood was, omdat haar kind in nood was. En zoals de Heer Jezus door Samaria moest gaan voor die Samaritaanse vrouw, zo moet hij ongetwijfeld ook naar Tyrus en Sidon gaan voor die Canaanese vrouw. En ziet, zo lezen we in de tekst. Een Canaanese vrouw uit die landpalen komende riep tot hem, zeggende: Heere, gij zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is deerlijk, is vreselijk bezeten van de duivel. Ziet, let op, betekent dat heel eenvoudig. In Israël vond de Heer Jezus tegenstand en ergernis. Maar hier moet je nou eens kijken. Hier is iemand die de Heer Jezus nodig heeft. Een vrouw, notabene een Canaanese. Nou, de Joodse lezers, Matthäus, we zijn de Joden geschreven in eerste instantie, die zullen huiveren en rillen als ze dat lezen. Canaanese vrouw. Dat betekent dat die vrouw een Canaaniet is, een heidin. En ze komt uit het geslacht van Canaan, de zoon van Cham. Wordt gezien als onrein, als goddeloos. Canaanieten, die worden ons in de schrift getekend als het volk dat Israël had doen zondigen. Het land Canaan spuwde dat goddeloze volk uit vanwege de gruwelijke zonden die ze bedreven hadden. De Heere zegt dat in Leviticus 18, vers 28. En de Heere die had in het Oude Testament ook bevolen om die Canaanieten uit te roeien. Dat is heel aangrijpend. En veel mensen struikelen daarover. En het is ook aangrijpend, maar ook rechtvaardig. Iedereen die zonder God leeft, die zal eens uitgeroeid worden. Maar dat betekent wel dat deze vrouw eigenlijk er niet had moeten zijn. Want dat volk had uitgeroeid moeten worden. Deze vrouw had niet eens mogen leven, niet eens mogen bestaan. Bij dat volk hoorde deze vrouw dus. Deze gelovige vrouw. Een gelovige vrouw, want dat is ze. Deze vrouw die wordt niet pas een gelovige als de Heer Jezus tegen haar zegt: O vrouw, groot is uw geloof. En ze wordt niet pas een gelovige als ze ervaart en beleeft dat haar gebed verhoord is. En ze wordt ook niet een gelovige als de Heer Jezus tegen haar zegt: Nou ja, vooruit dan zal ik je helpen. Of zo zegt de Heer Jezus dat natuurlijk niet, maar ze wordt niet pas een gelovige als de Heer Jezus dan haar gaat helpen. De Heer Jezus heeft dat geloof al in haar hart gewerkt, voordat hij naar de delen van Tyrus en Sidon gaat. Maar wat blijkt dat? Nou, dat blijkt uit wat ze zegt. Haar spraak maakt haar openbaar, kun je zeggen. Heere, zoon van David, ontferm u, mijn dochter. De zoon van David, hiermee beleidt ze de Heer Jezus als de lang verwachte Messias. Die komen zou. Zoon van David, en dat is heel opvallend, want in Israël is de Heer Jezus tot dat moment nog maar zelden zo genoemd, met die uitdrukking aangeroepen, zoon van David. In Israël had men dat nauwelijks in de gaten. Maar deze vrouw uit dat heideland erkent het voluit. Hoe weet je dat, vrouw? Ja, hoe zou ze dat nou weten? Nou, de Heere werkt door zijn woord. Zo. Het zou kunnen zijn dat ze kennis had van de profetieën uit het Oude Testament. Maar hoe dan ook, ze zal van de Heere Jezus gehoord hebben. Want de verhalen over hem die waren ook doorgedrongen in Tyrus en Sidon. Zijn gerucht was uitgegaan, zo lezen we diverse keren. Zijn gerucht ging uit, Matthäus 4 vers 24 en 9 vers 26. Dus niet één keer, maar meerdere keren. Zijn gerucht ging uit en dat gerucht dat was doorgedrongen in Tyrus en Sidon. En het was die vrouw ter oren gekomen. Er is een wonderdoener die zieken geneest, ja, die de doden zelfs opwekt. Een wonderdoener, helemaal geen wonderdoener slechts, nee. De Heilige Geest die heeft haar overtuigd, het is de beloofde zoon van David. Ja, hoe weet je dat dan? Omdat de schriften van hem getuigen. Hij is het die komen zou om zijn volk te verlossen. En als hij in de delen van Tyrus en Sidon is, dan moet ik naar hem toe om hulp voor mijn dochter. En zo gaat ze, gemeente, met haar nood. En ziet een Canaanese vrouw riep tot hem, zeggende: Heere, gij zoon van David, ontferm u mijner, mijn dochter. En ze roept aanhoudend, zo blijkt uit de grondtekst. Ze roept aanhoudend. En ze beleidt hem als de beloofde Messias. Zoon van David. Zie je dat dit een gelovige vrouw was? Die het woord gelooft. Die de schriften gelooft. En die tot Jezus vlucht. Dat zijn toch allemaal kenmerken van het geloof. Tot Jezus. Met de nood. Met de zorg die er is. Ja, dat moet onvoorstelbaar geweest zijn voor die vrouw. Haar dochtertje is bezeten. Nou, jullie kennen de geschiedenis wel van die bezetenen van Gadara, nietwaar? Die naakt en schreeuwend rondliep en zichzelf met stenen pijn deed en mishandelde. Of de maanzieke knaap die zichzelf dikwijls in het water wierp, aangespoord door de duivel. Het zal je kind maar wezen. Haar dochtertje. Maar nu hoort ze van Jezus en ze weet het. Hij kan wonderen doen als geen ander. Hij is de beloofde zoon van David. Bij hem moet ze zijn. En zodra hij in de buurt is, gaat ze naar hem toe. En roept ze hem aan. Dat is ook het kenmerk van het geloof, gemeente. Hem aanroepen. Als Heere. Heere, zegt ze, dat betekent u bent de gebieder en u hebt het voor het zeggen. En u hebt alle macht in hemel en op aarde. U hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. De Heere, over ziekte, over dood. Heere, dat betekent ook dat jij moet buigen voor hem als hij Heere is. Heere. Zoon van David, aanroepen. En ze gelooft wat de schriften van hem getuigen. En ze neemt Gods eigen woord in de mond als ze hem aanroept. Zoon van David. Ziet u? Het is een gelovige vrouw. Die kan er niet. Nou, gemeente, u hebt misschien uw eigen leven er al naast gelegd, toch? En anders dan mag u dat nu doen. Hoe is dat nou in uw leven? Ken je dat ook? Dat uitgaan naar. Dat vluchten tot. En dat aanhouden bij. En daar moet het van komen, willen we getroost leven en zalig sterven. Kent u het? Misschien schuchter met alles wat je hart bezwaren kan. Met al die tekorten die er zijn. Met al die afleidende gedachten. Maar dan toch naar hem. Dat is niet vanzelfsprekend, gemeente. Want van nature staan we met de rug naar God toe. Naar de Heere. Maar al onze zonden getuigen tegen ons. En we liggen onder het oordeel van God van nature. En zo zijn we op weg naar de eeuwigheid, naar de rampzaligheid. Beseffen we dat? En wat doen we daarmee? En u hebt dat ongetwijfeld heel vaak gehoord. En u kunt het wel dromen, ja, allemaal bekend. En heel soms dan word je onder een preker misschien wat nadrukkelijker bij stilgezet. Maar het glijdt zo weer weg, die gedachte en die indruk. En ja, het moet echt nood worden in je leven. En we kunnen onszelf toch niet bekeren en God moeten doen. En wat als ik niet uitverkoren ben? En je gaat weer verder met het leven. Je pakt je terdege weer, of een oudvader, of een roman, of wat dan ook. Nou, daar is allemaal nog wel verschil in, natuurlijk. Maar zonder dat je in de nood en met die nood tot Christus gaat. En dat is ten diepste ongeloof, gemeente. Ongeloof, dat is de koningszonde. Die ervoor zorgt dat je maar blijft steken in dat oppervlakkig beamen van je nood. En verder niet. Dat je het erin uit kan houden. En dat je ten diepste denkt, ja, ik zal er morgen ook nog wel zijn. Anders zou je toch wel anders leven. Als je wist dat je morgen zou kunnen sterven. Ja, dat weet je. Dan geloof je het ook. Ongeloof, ook in de waarachtigheid van het woord van God. Gods woord dat mij veroordeelt. En de Heer Jezus aanbiedt. De Heilige Geest wil dat op ons hart binden, gemeente. Zodat we het niet langer uit kunnen houden zonder Christus te kennen, zonder borg, zonder tot Hem te gaan. Omdat je leert vluchten tot Hem, voor jezelf, leert gaan tot Hem, voor je kinderen. Want deze vrouw die gaat met de nood van haar kind naar de zaligmaker. Als je oog krijgt voor de noodzakelijkheid van het kennen van Hem. Als je beseft dat Hij in moet grijpen in je leven en in het leven van mensen om je heen. Mensen die je lief hebt. Als je oog krijgt voor wie Hij is, dan word je ook bewogen met anderen. Dat kan niet anders. Met je kinderen, familieleden, ouders. Hun nood wordt jouw nood, uw nood. Heren, zou u ze te sterk willen worden? Zou u hen genadig willen zijn? Zou u ook in hun hart willen wonen? Heren, spreek slechts één woord. Ontferm u. En dan, gemeente, is de Heren dan genadig? En helpt de Heren dan? Laten we eens kijken wat er gebeurt in het tweede punt. Het geloof wordt beproefd door Jezus. Want deze moeder die loopt roepend om hulp achter de Heren Jezus aan. Heren, gij zoon van David, ontferm u mijner. Ze gelooft, hij is de zoon van David. Ze kent iets van haar nood en ze gaat ermee naar de Heer Jezus. En misschien weet ze ook wel van die tekst die de Heer Jezus een keer gezegd heeft. Matthäus 11, komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Nou, daar gaat ze dan. En wat lees je dan? Doch hij antwoordde haar niet één woord. Jezus zwijgt en loopt door. Hij negeert haar, zo lijkt wel. Hoe kan dat? Dat kan toch niet wat hier staat? Dat kan toch niet, kinderen? Hier is een moeder in nood. En die heeft zorg om haar kind. En die gaat naar de Heer Jezus toe om hulp. En de Heer Jezus helpt helemaal niet. Hij luistert helemaal niet. Zo lijkt. Hij hoort het natuurlijk wel. Jawel. En hij weet ook wel van het verdriet van die moeder. En hij weet ook wel van dat kind. Hij weet alles. Alles. En hij kan helpen. Jazeker, hij is immers de Heere. Maar waarom antwoordt hij niet? Misschien herkent u die vraag wel in uw leven. Je bidt, je roept, je smeekt. Maar er gebeurt helemaal niks. Hij houdt zich als doof. Zo zegt de dichter in Psalm 28. Hij antwoordt niet. Psalm 22. Dat is toch moeilijk? Of niet? Ja, niet iedereen vindt dat moeilijk. Dat is het vreemde. Je bidt om vergeving, je bidt om genade, je bidt om bekering en het gebeurt niet. Nou ja, en je leeft gewoon weer verder. En je bekommert je er eigenlijk helemaal niet om. Hoort de Heere mij wel echt? Dat kan, die mensen zijn er. Maar als Gods geest werkt in je hart, dan zit je ermee. Als er geen antwoord komt. Als het stil blijft. Als er niets verandert. Daar heeft je ziel geen vrede mee. Ja, ook in het leven van Gods kinderen kunnen er perioden zijn dat het anders is. En dat het zo een beetje voortkabbelt. Je hebt weer gebeden. En je hebt weer gelezen. Nou, dan heb je je plicht weer gedaan. En verder niks. Zonder dat er iets brandt van binnen. Ja, er brandt wel iets, want de Heere die zal de rokende vlaspit nooit uitdoven. Maar toch, het is maar een beetje rook. En je kunt er ook, als je de Heere mag kennen, eigenlijk aan wennen. Dat je zo weinig ervaart van het spreken van de Heere, van het antwoord dat de Heere geeft. Dat is erg. Want dat heeft vaak als oorzaak dat je vol bent van de dingen van de aarde weer, van de zorgvuldigheden van deze wereld. En je beseft je afhankelijkheid niet van de Heere. Je voortdurende afhankelijkheid. En alles hangt met elkaar samen in het geestelijk leven. En het leven van het gebed dat zakt in en het lezen van het woord. Dat gaat zo snel en je weet als je klaar bent met lezen nauwelijks meer wat er nou eigenlijk stond en wat je gelezen hebt. En je bidt wel tot de Heere, maar je staat op van je knieën en zonder je af te vragen, heeft God wel gehoord en geantwoord? De jonge mensen en de kinderen die hebben dat vast wel eens. Als ze thuis komen van school, dan komen ze thuis binnen en dan roepen ze, mam! Nou, mama antwoordt niet. Misschien is ze boven aan het stofzuigen of iets anders aan het doen. En in plaats van dat je dan naar boven rent, naar mama, dan ga je weer naar buiten om te spelen. Eigenlijk ja, heb je mama niet nodig dan. Er is geen noodzaak. En zo kan dat nou ook in het geestelijk leven zijn. Het roepen tot de Heere. Maar of de Heere nou antwoord geeft of geen antwoord. Kijk eens naar deze vrouw. Deze moeder uit die streek Tyrus en Sidon heeft de Heere wel nodig. En ze kan geen genoegen nemen met het uitblijven van het antwoord van de Heere Jezus. Hoe komt dat, gemeente? Nou, de Heere Jezus die antwoordt niet, maar hij doet wel degelijk iets. Hij zwijgt. Maar toch houdt hij met een onzichtbare hand die vrouw vast. En trekt hij haar tot zich. En daarom houdt ze aan met roepen. Heere, Zoon van David, ontferm u over mij. Dat is nou het geloof, gemeent. Het geloof in beoefening. Dat niet zonder Christus kan. Dat hem niet loslaat en niet los wil laten voordat hij zegent. Heere, ik heb u zo nodig. Hebt u dat geloof en jij? En beoefent u het? Niet zonder de Heere Jezus kunnen. Niet zonder hem kunnen. En steeds weer de toevlucht nemen tot hem. Omdat hij de enige is die je kan helpen. Omdat hij de enige is die kan redden en kan zalig maken. Ja, wie zien dat nou niet? Nou, dat zijn die discipelen. En dat is nou het vreemde, een van de vreemde dingen in deze geschiedenis. De discipelen tot hem komende, lezen we in vers 23, baden hem, zeggende. Dus de discipelen die bidden ook. Wat bidden de discipelen? Laat haar van u. Stuur haar weg. Want ze roept ons na. Nou, dat zijn de toekomstige dominees, kun je zeggen. De toekomstige apostelen. zendelingen. Stuur die vrouw weg in haar nood. Ze roept ons na en ze valt ons lastig. Dat is ook nog eens heel hoogmoedig. Want ze roept er maar één na. En ze valt er maar één heilig lastig. En dat is de Heer Jezus, niet ons. Hoe komen jullie daarbij? Wat een hoogmoed. En wat hard. Ze lijken niks te geven om die vrouw, om de ziel van die vrouw, om dat kind. Bezeten. Die discipelen die hebben met eigen ogen gezien wat bezetenheid is. Die zouden toch verschrikt de Heer Jezus vast moeten pakken en moeten zeggen: Heer Jezus, die vrouw, die kunt u toch niet laten gaan? Maar ze doen het tegenovergestelde. Wat een beproeving is dat voor deze vrouw ook. En ja, van die discipelen heeft ze niks goeds te verwachten. Stel op prinsen geen vertrouwen. Op kerkmensen niet, op dominees niet, op ouderlingen niet. Waar je nimmer heil bij vindt. Niet dat ze niet betrouwbaar moeten zijn, oh jawel. Maar vertrouw op Jezus. En Jezus dan, neemt hij het eindelijk op voor deze vrouw? Hoor wat hij tegen haar zegt. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. En daarmee wil hij zeggen, vrouw, ik kan u eigenlijk niet helpen. Wat is dat nou? Waarom dan niet? Wil hij niet helpen? En is hij niet machtig genoeg? Oh ja, zeker. Maar het kan niet. Het kan niet op dit moment. Mijn vader heeft mij alleen gezonden tot het huis van Israël. En u bent een heidense. En dat de tijd naar het evangelie gaat. Die tijd dat het evangelie gaat moet nog komen. De tijd dat het evangelie naar de heidenen gaat, bedoel ik. Moeder, u bent wel een verloren schaap. En dat kind ook. Maar niet van het huis van Israël. En het kan voor hen wel, maar voor u niet. Dat is wat. Dan ga je naar de Heer Jezus met je nood. Die vrouw kent het ware geloof. Bezit dat, heeft dat ontvangen. Maar ze krijgt te horen. Nou, je staat er eigenlijk buiten. Je gaat met je hoop en verwachting naar de Heere. Zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Misschien wel bent u zoveel naar de kerk gekomen. En hoor je, het kan niet. Je verdient het niet. God is rechtvaardig. En jij bent onrechtvaardig, onheilig, ongeschikt. En al je deugd is een wegwerpelijk kleed. Al die geestelijk bezig zijn. Dat brengt je geen stap dichter bij God. Je ernst en je degelijkheid. En zo werkt de Heere dikwijls. Dat is zijn geloofsonderwijs. En hij verhoort dus niet altijd meteen en niet altijd merkbaar en niet altijd voelbaar. Misschien kun je het zo zeggen, in zijn hart heeft hij dat kind al lang genezen en gered. En hij wist wat hij ging doen, natuurlijk. Wie tot hem komt, wordt niet uitgeworpen. Maar hij hoort ook ter bekwame tijd, zegt Hebreeën 4, op zijn tijd. Is het geloof daarmee een onzekere zaak geworden? En het gebed, moet je dan maar afwachten of de Heer hoort? Nee, helemaal niet. We zullen straks wel zien dat je mag weten waar je aan toe bent bij de Heer. Het geloof vindt vast tijd bij hem. Want deze vrouw die klemt zich gelovig vast aan de Heer, ook al wordt ze schijnbaar afgewezen. Maar de Heer wil haar wel leren dat genade en hulp en barmhartigheid, dat dat niet vanzelf is dat je dat krijgt. Dat genade, hulp, barmhartigheid een wonder is. Onverdiend. Dan hoef je niet te wanhopen, gemeente. Maar je moet ook niet zorgeloos blijven. Alsof het vanzelfsprekend is. Hè? Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. In de weg van het gebed, in de weg van het aanhouden wil de Heer je dat leren. En dat is een hele rijke les, dat is een hele zoete les. Hoewel ook pijnlijk. Genade is zoet, maar niet vanzelfsprekend. En dan wordt het wonder alleen maar groter, gemeente. Wat doet deze moeder als ze de boodschap hoort van Jezus? Het kan niet. Zegt ze, ja, het is eigenlijk niet eerlijk, Israël wel en wij niet. Moet u eens kijken wat u in Israël allemaal ontving. Aan tegenstand en ergernis. Die Israëlieten, die Joden, dat zijn toch helemaal geen lievertjes? Nee, dat doet ze niet. Deze vrouw die buigt. Die buigt. Ongeloof, dat komt in opstand tegen de Here. Ongeloof. Dan vind je niet eerlijk. Uitverkiezing. Dat is toch eigenlijk niet eerlijk. Maar deze vrouw, het geloof, laat God vrij in zijn handelen. En tegelijk laat het geloof de Here niet los. Mooi is dat, hè? Deze moeder valt op de knieën neer als de Heere Jezus dat zegt. Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Als het dan niet kan en als ik er dan niet bij hoor, dan wil ik maar op één plek zijn. En dat is aan uw voeten. Wil jij daar ook zijn? Is dat nou de plek waar, die je verkiest? Met alle vragen, met alle twijfels, met alle worstelingen misschien. Aan zijn voeten. En wat zegt ze? Haar gebed wordt alleen maar korter eigenlijk. Heere, help mij. Ze gaat niet redeneren. En ze werpt niks tegen. Als de Heer het allemaal uit handen neemt. Heere, help mij. Maar nog steeds, gemeente, klinkt er geen verlossend woord uit de mond van de Heere Jezus. En weer gaat de Heere Jezus verder met zijn onderwijs. En reken maar, gemeente, dat hij intussen die vrouw vasthoudt. Als hij zegt, ja, vrouw, het is niet betamelijk om het brood van de kinderen te nemen en aan de hondekens te geven, aan de hondjes te geven. Het eten is voor de Israëlieten, de kinderen van het verbond, en niet voor de heidenen, de honden. En zo werden de heidenen minachtend genoemd in Israël, in de tijd van de Bijbel. Vrouw, je krijgt het brood van de kinderen niet. De honden die moeten van het eten van de kinderen afblijven. Eigenlijk bedoelt de Heer Jezus weer precies hetzelfde als in vers 24. Ik ben alleen gezonden tot Israël. Nou, gemeente, dan zal die moeder toch eindelijk wel zeggen, nou ja, dan helaas. Maar nee. Nee. Hield ze in vers 24 aan, in vers 27 stemt ze toe. En zegt ze, ja, Heere. Ja, Heere. Ik ben een heidense. Ik hoor niet bij de kinderen, bij de hondjes die er buiten staan. Doch. Maar, betekent dat. Maar. En dat is dat maar van het geloof. Dat doch, dat nochtans van het geloof. Ook de hondjes eten van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Dat is zo mooi, gemeente, in deze geschiedenis. Die vrouw die zegt, ja, Heere. En die zegt, eigenlijk, ik sta er buiten. Maar ze grijpt de Heere tegelijk vast in zijn woord. Hoezo dan? Nou, hoe worden heidenen genoemd in de Bijbel? De heidenen zijn de honden. Maar dat zei de Heere Jezus nou net niet. In de Statenvertaling staat hondekens, hondjes. En dat is een ander soort dan honden. Wij zouden zeggen, ja, honden, hondjes. Nee, het zijn andere honden. Niet die honden die het lichaam van Izebel verslonden toen zij het raam viel naar beneden. Of die de zweren van Lazarus lekten en likten. Het is echt een verkleinwoord wat de Heer Jezus hier gebruikt. En hij wijst daarmee op hondjes die bij de mensen verbleven, die in de dorpen rondliepen en die hier wat eten opscharrelden en daar wat eten opscharrelden. En die ook wel in de woonhuizen geduld werden als speelkameraadjes voor de mensen. voor de kinderen, de zwerfhondjes. En als er dan zo'n gezin aan tafel zat te eten en er viel wat op de grond, dan was zo'n hond er als de kippen bij om het op te smikkelen. En als er niks viel van de tafel, dan ging zo'n hondje naast een van de kinderen zitten en dan hield hij zijn kopje scheef. En dan kun je nagaan wat er gebeurt. Dan krijgt dat hondje wat. Dan valt er wat. Kijk, zegt die vrouw, ik hoor niet bij de kinderen. Ik ben een heidense, ik kom met Tyrus en Sidon inderdaad. En ik sta er buiten. Maar heren, wat zei u? U had het niet over honden, maar over hondjes. En in dat woord hondjes, daar ziet die vrouw het evangelie. In dat verkleinwoordje. Tjus. En dat grijpt ze aan. Mag ik dan zo'n hondje zijn? Dat daar rondloopt in Israël. En van de tafel. Wat van de tafel valt, opeet. Ze grijpt die vrouw aan. Zo grijpt die vrouw de Heer Jezus aan in zijn eigen woord. Mooi, hè? Dat is nou het geloof. Hè? Toestemmen. Ja, heren. Ik verdien het niet. Ik heb geen recht. Alles van mij is tekort. En het legt geen gewicht in de schaal. Ook mijn tranen van berouw en alles wat ik beleefd heb ten diepste niet. Maar wat blijft dan over? Uw woord. Uw belofte. Dat is mijn houvast. En deze vrouw, gemeente, die had dan één verkleinwoordje genoeg om zich aan vast te klampen. Eén verkleinwoordje. Ze had een gerucht gehoord van de Heer Jezus. En een paar woorden uit de mond van de Heer Jezus vernomen. En of die nou zo ruim waren, die woorden. Maar ze zag er heil in. Zaligheid. En hoeveel woorden hebben wij niet? Een schat. Heel de Bijbel. Het levende, het krachtige woord van God in onze eigen taal. Het woord dat mij er buiten zet. Maar ook dat mij naar binnen wil halen. Een schatkamer van beloften voor zondaren. Beloften waar de Heer nog eens een dikke streep onder gezet heeft toen je gedoopt werd. Het is werkelijk waar. Al wat jou ontbreekt, dat schenk ik. Zo je het smeekt, mild en overvloedig. Ik wil jou genadig zijn. En hoe vaak is het niet herhaald vanaf de kansel in deze kerk. Er is overvloed bij de Heere voor zondaren. Een overvloed van genade. Genade is echt, gemeente, op zijn lippen uitgestort. Het is Pinksteren geweest. En dat betekent dat de tijd van de kruimeltjes voorbij is. En dat de sluizen van genade opengegaan zijn, ook voor de heidenen. En dat de tafel rijk gedekt is. Voor honden. Mensen die het moeten beleiden. Heer, ik ben een groot beest bij u. De Heer is geen karig God. Hebt u honger gekregen? Naar zijn genade? Is zijn genade voor u genoeg geworden? Dan heb je toch ook geleerd dat alles in deze wereld je niet verzadigen kan. En dat alles in deze wereld en alles van jezelf je niet verder helpt. Maar hier is het woord, gemeente, het woord van genade dat verzadiging wil geven. In de weg van het aangrijpen van dat woord. Stilt de Heere de honger en schenkt hij zijn genade. Denk nog even terug aan dat beeld van dat hondje met het kopje scheef. Dat naast zo'n kind zat. Nou, de Heere die is nog veel meer bereid om te geven, gemeente. Zou je dat hondje dan niet navolgen? Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Als u zo'n beroep doet op het hart van de Heere, dan hoort hij. Dan hoort hij de Heere die zegt in het hooglied. De bruidegom tegen die bruid van wend uw ogen van me af, want ze overweldigen mij. En Spurgeon heeft daar een prachtige preek over geschreven. Als een arme zondaar de ogen slaat op de Heer Jezus, dan overweldigen die ogen het hart van de heiland. Die brengen dat hart in beroering. Zo is de Heer. En als u nu zegt, ja, maar dat gold dan voor het oog van de bruid. Denk dan maar aan het woord van de Heere Jezus zelf. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan degenen die hem bidden. En moest zo'n kind er misschien honger voor lijden dat hij al zijn brood aan zijn hondje gaf? Deze Heere wilde alles leiden. Die had zichzelf ervoor over, die had zijn leven ervoor over. De bittere en smadelijke dood van het kruis. De last van de toren van God die wij verdienen. Om bidders als deze vrouw te horen, te verhoren. Om ziekte en zonde op zich te nemen, wilde hij tot zonde gemaakt worden. De krankheid op zich nemen. De eeuwige straf ondergaan. Voor hem bleef het stil toen hij aan het kruis hing. In de eeuwigheid van 3 uur. Opdat God u zou kunnen antwoorden. Hoe antwoordt de Heere? Ook door zijn woord. Door de prediking. Door zijn beloftewoord. Door het evangelie. Al wat u ontbreekt. Ook als je nou misschien denkt, ja, dat geloofsleven van die vrouw. Eigenlijk is dat toch wel heel bijzonder. En dat is niet eigenlijk bijzonder, dat is ook bijzonder. Maar als je dan je eigen leven ernaast legt. Schamel. Maar gemeente, de Heere kan van zijn woord niet af. Als u daarop gaat staan, net zoals deze vrouw. Dan zult u het ervaren. Op zijn tijd. De Heer wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij houdt getrouw zijn woord. Ook als u het niet ervaart, hij doet het, hij zal het doen. Houd aan, grijp moed. Kijk maar wat hij zegt tegen deze vrouw en dat is dan het laatste. O vrouw, groot is uw geloof, uw geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Jezus helpt, Jezus hoort en verhoort. Ja, hoe zit dat? Hoort ze dan nu ineens toch bij Israël omdat hij haar hoort? Zeker, dat klopt. Ze hoort nu ook bij Israël. Want ze is een dochter van Abraham geworden. Abraham, de vader van alle gelovigen. Ziet u het? De Heere zal ze tellen als in. Israël ingelijfd. O vrouw, groot is uw geloof. Nou, dat is bijzonder dat de Heere Jezus dat zegt tegen deze vrouw hier aan het heidense gebied. Terloops is al opgemerkt dat Matteüs speciaal aan de Joden geschreven is in eerste plaats. En in dat evangelie wordt ook benadrukt dat Jezus tot Israël gezonden is. Hij is de Messias van Israël. En Matteüs laat dan zien hoe bevoorrecht Israël is. Maar tegelijk laat Matteüs ook zien dat het heil ook voor de heidenvolken is. Dat begint al aan het begin. En je komt Rachab tegen in het geslachtsregister. En Rut uit Moab die het zei, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En de wijzen uit het oosten zijn ook heidenen. En die Romeinse hoofdman in Capernaum, die had ook zo'n groot geloof. En dat geldt ook voor deze Canaanese vrouw. Groot is uw geloof. En gemeente, dat zegt de Heer Jezus nou nergens van een Israëliet. Nergens. Nergens tegen een van zijn discipelen. Nee, die noemt die kleingelovigen, die discipelen. Kleingelovigen. Vooral ook in Matteüs. Is dat niet opvallend? Dat is een beschamend voorbeeld voor die discipelen. Die ook hier een gebed doen. Stuur haar weg. Dan bidden zij. En een beschamend voorbeeld voor Israël. De fariseeën die ergeren zich aan de Heer Jezus. En de discipelen die begrijpen nog maar zo weinig van wie de Heer Jezus is. En van wat hij gaat doen. Er is wel geloof in hun hart. Want ze kunnen niet zonder de Heer Jezus. Maar het is nog zo klein en gering. Maar deze vrouw, die buitenstaander, die de discipelen geen blik waardig keuren. Groot geloof. Gemeente, dan voelt u wel aan hè, dat u ook moet oppassen met oordelen over anderen. Anderen die net iets anders zijn, net iets anders doen. Want die discipelen die hadden het grondig mis, die zaten er grondig naast. Groot is haar geloof. En wat is nu een groot geloof? Hè? We begonnen de preek met die vraag. Zou u een groot geloof willen hebben? Er wordt in de kerk wel eens onderscheid gemaakt tussen het toevluchtnemend geloof en het verzekerd geloof. Dat is een goed onderscheid. Maar hier zie je dat een toevluchtnemend geloof een groot geloof kan zijn. Dat zijn dus niet de kleintjes in de genade, toevluchtnemenden. Het zijn de groten in het koninkrijk die het leren en toestemmen. Ik verdien het niet. Maar toch aanhouden bij de Here, omdat ze niet zonde kunnen. En een beroep doen op het woord alleen, hè. Dat die lettertjes, yes, achter hond, hondjes. Daar klemt ze zich aan vast. Luther heeft het geschreven vlak voordat hij stierf. Toen vonden ze een briefje op zijn bureau. Nadat hij gestorven was bij zijn bedelaars. Dat is waar. Bedelaars bij de troon van de genade. En hoe meer je nou je bedelaarshanden uitstrekt naar de Here, hoe groter het geloof. En hoe meer je ook ontvangt op het geloof. U geschiede gelijk gij wilt, zegt de Heer Jezus. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. De Heer hoort, hij verhoort, hij redt haar kind. Groot is uw geloof. Word je daar iets mee met een groot geloof? Helemaal niet, gemeente. Weet je wie, waar is de trots in dit gedeelte? Bij wie vind je nou trots en hoogmoed? Bij de kleingelovigen. Bij die toekomstige dominees die zeggen, ze roept ons na. Die zie je het ruzie maken over wie van hen de meeste is, de discipelen. Maar als je nou alleen maar bedelaarshanden hebt, dan kun je toch niks meer worden. Dan ben je afhankelijk van wat de Heere geeft. Dan word je alleen maar kleiner in eigen oog. Maar de Heere alleen maar groter en rijker. Vanwege zijn genade. Die hij uitdeelt. Groot is uw geloof. Het is een beschamend woord voor die discipelen. Calvijn wijst erop. Het is een veroordelend woord ook voor Israël. Dat aan de Heere Jezus voorbij leeft. Met al hun godsdienst. Aan de Heere Jezus voorbij leven. Maar is het ook niet beschamend en veroordelend voor allen hier in de kerk die dat leven van deze vrouw aan de voeten van de Heer Jezus niet kennen of niet begeren. Want misschien zeg je, ken ik het maar en je verlangt het om zo ook aan te houden bij de Heer. Deze vrouw ze had een gerucht gehoord. Gerucht. En ze kwam. En ze hield aan. En wij, zondag aan zondag, gemeente, wordt de Heer aan uw hart gelegd in de prediking van het woord. En God heeft ons zijn woord van trouw gegeven. De Bijbel. En hij smeekt, wend u naar mij toe, geef mij je hart. En leer het toch van mij te verwachten, voor jezelf en voor je kinderen. En als je zoveel bezwaren ziet en hebt, de Heer wil ze wegnemen door zijn woord. Al wat u ontbreekt, hij schenkt het. Gemeente, hoe zullen we ontkomen als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan? Elders in de Bijbel zegt de Heer Jezus dat het Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan de inwoners van Capernaum. Die plek waar hij zoveel wonderen had gedaan. waar hij gepreekt had, waar hij genodigd had, waar hij gelokt had. Woorden van genade. En ze hadden zich niet bekeerd. Nog komt de Heer in het gewaad van zijn woord. In dat heidense land van Johannes. Net zoals hij kwam in de delen van Tyrus en Sidon. Hoe lang nog? Uit vers 21 kun je leren dat hij ook weer kan vertrekken. En Jezus vandaar gaande vertrok. Hij wordt ons voorgehouden, gepredikt en aangeboden aan die verloren schapen van het huis van Israël, van het nieuwe huis van Israël. En nu is het de dag van de zaligheid. Zijn er van die bedelaars die niks hebben? Helemaal niks. Gemeente, roep de Heer aan en verlaat u op hem. Vertrouw hem op zijn woord. Daar eert u de Heer mee. Daar eer je God mee. Vertrouw hem op zijn woord. En hoe groter nou die bedelaarshanden zijn, hoe groter het geloof. Amen. Zullen we danken en bidden. O Heere, u bent door goedheid aangedreven. U wordt dat. U blijft dat. Zolang deze wereld bestaat. En daarna. Heere, denk aan ons. Denk aan een ieder van ons. En mag uw woord als een magneet geweest zijn. Om zondaren te trekken. Heren, wilt u werken met uw geest in onze harten, ook als we naar huis gaan? Leer ons om aan te houden en om u aan te grijpen. In uw eigen woord, niet als iemand die er recht op heeft, maar als iemand die niet zonder kan. En als een rechterloze toch een beroep doet op uw eigen woord van trouw. Heren, dit dochtertje werd gezond, dit meisje, genezen. En u geeft een genezing, ook nu nog, die er bovenuit gaat. Mogen we daar vooral op zien, heren? Ook als het zilver van genezing van ziekte niet altijd gegeven wordt en ontvangen wordt hier in dit leven. Het goud van de volmaakte genezing mag het ons daarom te doen zijn. Wilt u zo ons sterken en ons vanmiddag weer samenbrengen vanavond in uw huis. Behoed en bewaar ons, vergeef ons onze zonden. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. 145 vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.